Ja, de afgelopen keer zijn we al begonnen met de eerste Korinthebrief. En ja, we hebben de afgelopen keer eigenlijk de achtergrond bestudeerd van de beide Korinthebrieven. En we hebben met elkaar gezien dat de eerste Korinthebrief eigenlijk niet de eerste brief was die Paulus naar Korinthe stuurde. Omdat hij, voordat hij de eerste Korinthebrief schreef aan de Korintiërs, er een brief aan vooraf is gegaan, die verloren is gegaan. En daar kan je van lezen in 1 Korinthe 5 vers 9. 1 Korinthe 5 vers 9. Waar hij zo en passant even daarop terugkomt en zegt in vers 9. Ik schreef u reeds in mijn brief dat gij niet moest omgaan met hoereerders. Hij verwijst dus naar een brief die hij al geschreven had. De eerste Korinthebrief is dus eigenlijk Paulus' tweede brief die hij aan de Korintiërs schreef. Totaal zijn er dus drie brieven geschreven aan de gemeente van Korinthe. Maak je daar nog wat diepere studie van, dan kunt u ook nog ontdekken dat er sommige mensen zeggen dat er vier brieven aan de Korintiërs totaal door Paulus geschreven zijn. Namelijk een brief die aan 1 Korinthe vooraf is gegaan. Daarna tussen de eerste en de tweede Korinthebrief uit onze Bijbel ook nog een korte brief. Een scherpe brief waar hij omwonden hun op hun fouten wees en hun opriep tot bekering. Nou, alleen die derde brief, zal ik maar zeggen, die dan tussen de tweede en de, dus de eerste en de tweede Korinthe zou zijn ingeschreven, daar zijn de meningen over verdeeld. En nou ja, daar komen we wel op als we naar de tweede Korinthebrief gaan, wat voor argumenten daarvoor zijn te vinden. Maar goed, u zult daarom als u verklaringen gaat nalezen over de Korinthebrieven, ook lezen dat sommigen zeggen nee, er zijn geen drie brieven, maar er zijn zelfs vier brieven geschreven. Maar laten we ons voorlopig maar gewoon houden bij dat hier toch wel heel duidelijk is in 1 Korinthe 5 vers 9, dat er een brief aan 1 Korinthe vooraf is gegaan. En dat dus 1 Korinthe eigenlijk de tweede brief is geweest die naar de Korintiërs werd gestuurd. Ja, deze brief was naar aanleiding van een delegatie die uit Korinthe kwam. En daar kan je dan wel lezen in 1 Korinthe 16. 1 Korinthe 16. Vers 17. En 18, waar staat: ik verblijd mij over de komst van Stefanas, Fortunatus en Achaicus, want hetgeen van uw kant nog ontbrak, hebben deze aangevuld. Want ze hebben mijn geest en de uwe verkwikt. Erkent dan zulke mensen. Deze drie, die kwamen uit de gemeente van Korinthe als een delegatie. En wat hadden ze bij hun? Nou, heel vermoedelijk hadden ze bij hun ook weer een brief die de Korintiërs geschreven hadden naar aanleiding van die allereerste brief die Paulus aan de Korintiërs had geschreven. En in die brief, die deze drie mensen met zich meenamen uit Korinthe, daarin stelde de Korintiërs een aantal vragen. Dan schrijft hij ook 1 Korinthe 7 vers 1. 1 Korinthe 7 vers 1. Wat nu de punten betreft waarover gij mij geschreven hebt. Je ziet, er zijn een aantal punten waarover de Korintiërs hem hebben geschreven. Hij schreef vermoedelijk een eerste brief. En daarop hebben de Korintiërs geantwoord met een brief waarin allerlei vragen stonden. En die vragen die waren dus blijkbaar puntsgewijs gesteld. En puntsgewijs gaat ook de apostel Paulus in de eerste Korintherbrief, onze brief die we hier voor ons hebben, vraag voor vraag beantwoorden. Hij doet dat, als je daarnaar kijkt, naar die beantwoording van de vragen, dat die eerste vragen, die kwamen vanuit het Joodse deel van de gemeente van Korinthe. Die vragen behandelt hij het eerst. En daarna behandelt hij de vragen die uit het heidense deel, uit het Griekse deel van de gemeente van Korinthe kwamen. Maar goed, dat zullen we later wel zien. Goed, Paulus, hebben we gezien, die schreef deze eerste Korinthebrief zeer waarschijnlijk vanuit de stad Efeze. En vermoedelijk schreef hij deze eerste Korinthebrief in de tweede helft van zijn driejarige dienst die hij in Efeze had. Dat deze brief uit Efeze afkomstig is, blijkt ook weer uit 1 Korinthe 16, want in vers 8 schrijft hij, terwijl hij die brief heeft geschreven, schrijft hij aan het eind van de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 16, vers 8, maar ik zal nog tot Pinksteren te Efeze blijven. Hij is dus te Efeze en hij blijft nog tot Pinksteren in Efeze. Dat deelt hij in de brief aan de Korintiërs mee. Mijn eigen inschatting is ongeveer dat in de lente van 57 na Christus deze brief is geschreven. Nou, is dat allemaal niet zo hard, want er zal anderen zeggen, die zeggen nee, het is 56. En weer een ander zal zeggen het is 55 en weer een ander het is 54. Maar mensen, dat doet er allemaal echt niet zoveel toe. De een die gaat namelijk van een iets andere telling uit vanaf de kruisiging van Christus. Hè. De een die zegt dat in 28 na Christus gekruisigd is. De ander zegt 29, de ander zegt 30, de ander zegt weer 31. Er zit zo'n beetje een 3-4 jaar steeds verschil in. En ook daarom steeds ongeveer een jaar of 3-4 verschil met alle data van de brieven die Paulus onder andere dan schreef. Goed, dat was de achtergrond een beetje van de Korinthebrieven. Vandaag wil ik dan eens ons beperken tot de eerste Korinthebrief en eens een overzicht geven van de hele brief. Het is wel goed om eens een heel overzicht van de brief te hebben, voordat je daar maar meteen in gaat duiken. Dus de afgelopen keer was de achtergronden van de brieven en vandaag dan het overzicht van de eerste Korinthebrief. Ja, als we de hele Korinthebrief, de eerste Korinthebrief overzien, dan krijgen we eigenlijk een hele goede blik in de situatie waarin deze gemeente verkeerde. Het is wel duidelijk uit de brief dat Apollos degene was die daarvoor ging. Die was voorganger. Dat lees je wel uit 1 Korinthe 3 vers 6... 1 Korinthe 3 vers 6, waar Paulus zegt, dit broeders heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht, om uwentwil, opdat gij uit ons voorbeeld zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, opdat niet iemand uwer zich voor de een en tegen de ander opblazen. Die Apollos die keert herhaaldelijk in de eerste Korinthebrief terug. Hij is zeer vermoedelijk de voorganger van de Korintiërs. En ook in 1 Korinthe 3 vers 6 wordt weer over Apollos gesproken. Waar staat, ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom. Dus je ziet dat Paulus eigenlijk de stichter is geweest van de gemeente van Korinthe, maar dat toen Paulus daar weg was, Apollos begoten heeft. Hij is daar lange tijd werkzaam, heeft daar die gemeente begoten, heeft daar gewerkt onder die gemeente en God gaf de wasdom. Ja, vanwege hun geestelijke onvolwassenheid ontstonden er helaas groepjes in de gemeente van Korinthe. Er kwam verdeeldheid in de gemeente van Korinthe. En men rangschikte zich onder de naam dan van hun zogenaamde leider. Dat kan je direct al lezen in het eerste hoofdstuk, 1 Korinthe 1, vers 11. Mij is namelijk omtrent u, mijn broeders, medegedeeld door de huisgenoten van Chloe, dat er twisten onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder uwer zijn leus heeft. Ik ben van Paulus, dat is dan de stichter, hebben gezien, van de gemeente, en ik ben van Apollos, de huidige voorganger, En ik van Kefas. Kefas, dat is een andere naam voor Petrus. En hier kan je uit opmaken dat het aannemelijk is dat de apostel Petrus Korinthe heeft bezocht nadat die gemeente was ontstaan door het werk van Paulus. Sommigen zeiden dus, ik ben van Kefas, ik ben van Petrus. En nog een aantal anderen die waren heel slim, die zeggen, ik ben van Christus. Ja. Verdeeldheid. De een is voor die, de ander is voor die, de ander is voor nog een ander. En al die mensen waar ze zich op beroepen, van wie ze zijn, die weten dat zelf eigenlijk helemaal niet. Die hebben daar onderling, hebben die helemaal geen strijd of twist of verdeeldheid. Maar mensen maken dat. Ja, verdeeldheid in een plaatselijke gemeente zoals Korinthe, dat is heel erg triest. Want, maar het is eigenlijk een gevolg, en dat laat Paulus in zijn brief wel heel duidelijk zien, waar is nou het een gevolg van? Het is een gevolg van geestelijke onvolwassenheid. Dat men nog niet volwassen is in het geloof. Dat men nog onmondig is. Dat men nog baby is. Dat men uiteindelijk nog vleeselijk is. In 1 Korinthe 3, daar zegt hij dat ook. 1 Korinthe 3. Ik, broeders, kom niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke. En wat bedoelt hij nou met die vleeselijke mensen, die leven naar het vlees, leven naar hun eigen ik, naar hun oude mens, vul maar in. Hoe typeert hij ze verder? Nog onmondigen in Christus, onvolwassen, onmondigen, nog eigenlijk baby's in het geloof. Melk heb ik u gegeven, dat doe je aan een baby, geen vast voedsel, want dat kon gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk en leeft gij niet als onveranderde mensen. Daar zie je, daar komt de verdeeldheid eigenlijk vandaan. Hè? Die twist en die nijd, dat heeft zijn oorzaak eigenlijk in het vleeselijk zijn. In dat men nog onmondig is. Paulus kan als het ware zijn woord niet aan hen kwijt. Dat wil hij wel. En hij zegt ook wel, ik zou het wel willen geven. Maar hij zegt ook, ik heb u alleen melk gegeven, vers 2, en geen vast voedsel. Want dat kon gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet. En dat is wel erg als daar geruime tijd overheen gegaan is. En naar de tijd gerekend had men naar de volwassenheid kunnen groeien in het geloof. Maar dat is niet geschied. Men is nog steeds onmondig. Men is nog steeds een geestelijke baby. En hij kan nog steeds zijn woord, het vaste voedsel, niet kwijt. Dat is triest. En had Paulus veel om te vertellen? Ja, want in hoofdstuk 2, 1 Korinthe 2, daar zegt hij bijvoorbeeld, vanaf vers 1, ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niets besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Hij kwam niet met schittering van woorden. En ook niet met wijsheid. Maar hij had wel een geweldige boodschap. Want hij zegt dan in vers 6 van 1 Korinthe 2, toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers deze eeuw, wier machten niet gaat. Maar wat wij spreken als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods. Hij zegt wel, ik ben niet met schittering van woorden of met wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Het was niet zoals een aards redenaar, en vooral onder de Grieken, hè, daar had je hele grote redenaars, hè, die nog bekend zijn, hè, die geweldig konden een geweldige voordracht konden houden. Die waren daar beroemd om. Maar daar ging het niet om. Paulus die kwam niet met heel veel redenaarskunst het getuigenis van God brengen, maar het, Maar er zat wel heel veel wijsheid bij voor hen die daarvoor rijp zijn, om dat te verstaan. Maar hij kon als het ware die wijsheid, die geestelijke wijsheid, die niet van deze eeuw is, nog van de beheersers deze eeuw, die kon hij niet aan die Corinthiërs kwijt. En dat is dan een soort geheimenis daarom. Voor wie is het een geheimenis? Ja, voor die onmondigen. Daar blijft het voor verborgen. Daar blijft de wijsheid Gods voor verborgen. En ja, dat is toch triest. Dat woord kan je, dat vaste voedsel waar die wijsheid zich in bevindt. Ja, dat kan je niet kwijt aan ze. Hij spreekt daar verder nog over in vers 9, over die wijsheid. Want waar gaat die verborgen wijsheid nou over van vers 7? Dat geheimnis, hè, die verborgen wijsheid Gods. Nou, vers 9 gaat daarop in. Hij zegt, maar gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die hem lief hebben. Ja, dat heeft geen oog gezien en geen oor gehoord en is in geen mensenhart ooit opgekomen. Wat God bereid heeft voor alle die hem lief hebben. En dan wordt het vaak hier verkeerd opgevat, want dan zegt men, ja, dat kan je toch niet weten. Hè? Want geen oog heeft het gezien en geen oor heeft het gehoord en is in geen mensenhart opgekomen wat God bereid heeft voor hem, voor degene die hem lief hebben. Dat kan je toch niet weten? Ja, wacht eens even, maar wat zegt Paulus daarachter in vers 10? Want ons heeft God het geopenbaard. Door de geest. Het is aan hem geopenbaard. Maar het is verborgen voor zoveel. En waarom is het verborgen? Ja, omdat Paulus dat woord dan niet aan hen kwijt kan. Ze verdragen dat niet. Dat is vaste voedsel. En dat is toch ook voor ons altijd ook een waarschuwing. Dat we niet moeten denken dat God door zijn geest het aan ons niet wil openbaren, want het staat eigenlijk geschreven in zijn woord, is geopenbaard in zijn woord, het is helemaal geen geheimenis meer. Maar God kan het alleen aan ons kwijt als we daar rijp voor zijn. Dan een ander woord voor rijp zou zijn, dat is het woord volwassen, dat je daar gerijpt voor bent, dat je volwassen bent geworden. Daar gaat een tijdje overheen, dat rijpingsproces, dat is heel onbegrijpelijk. Maar als de tijd verstreken is en men is er nog steeds niet rijp voor, ja, dan is het triest. Waar gaat het dan over? Wat wil die dan spreken? Wat is dat vaste voedsel dan? Vers 13 van 1 Korinthe 2, vers 13. Hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. En dat is het punt. Als wij nog steeds onmondigen zijn en eigenlijk aards gericht zijn, vleeselijk zijn, zodra we ook in ons leven weer vleeselijk gericht worden, ook al ben je volwassen, ook al ben je geestelijk, maar je gaat je vleeselijk gedragen, op dat moment, ja, dan sluit zich ook in feite die geestelijke wijsheid voor ons. De geest van God raakt bedroefd, de geest van God raakt op de achtergrond, en de geest van God kan eigenlijk wat hij aan ons zou willen doorgeven door de prediking, eigenlijk aan ons hart niet kwijt. We zijn dan als ware, zoals Paulus in 1 Korinthe 3 zei, dan lijken wij wel of wij onveranderde mensen zijn. Vleeselijke mensen zijn eigenlijk aan de buitenkant onveranderlijke mensen. En dan zegt vaak ook voor vleeselijke mensen is alles wat geestelijk is, is voor hem dwaasheid. Hij kan het niet verstaan. Hij begrijpt het niet. Het gaat boven zijn pet. En heeft dat nou te maken met intellect? Met of je erg goed kan leren of zo? Nee, daar heb ik niets mee te maken. Dat is het wonderlijke. Dat de meest simpele ziel, zal ik maar zeggen, soms de diepten Gods kan kennen, doordat de geest het hem openbaart vanuit zijn woord. Want het is niet met het intellect, met het verstand te verstaan, het is alleen als geestelijk mens te verstaan, die het geestelijke met het geestelijke kan vergelijken. Ja. En de geest van God geeft ieder mens, ieder gelovige, die oprecht is en zich uitstrekt naar God en zijn woord, ja, die ontvangt de geest van God. De geest van God die leert. De geest van God onderwijst. De geest van God openbaart. Het is God zelf die dat doet. Die de diepten Gods onderzoekt en doorzoekt. En die geeft dat aan iemand door. Iedere Bijbelstudie is ook vers 13. Hè? Hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. En dat is wat eigenlijk Bijbelstudie altijd is. Het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Hier staat dit in die tekst en daar staat dat in de tekst. Is dat hetzelfde of moeten we daar een verschil in maken? En hoe meer je in je leven als het ware groeit en rijp wordt voor de wijsheid Gods, hoe meer je leert om onderscheid te maken in zijn woord. En hoe meer je dat geopenbaard wordt, is dat niet zo? Ja, zo is het ook. Zo meer je gaat onderscheiden dat je niet alles op één hoop kan schuiven en dat je dan je op die manier er makkelijk van af kan maken. Nee, dan ga je echt de diepte in, zijn de diepte de Gods, en dan ga je Gods plan in zijn diepte leren kennen. Maar goed, als men zo is als de Corinthiërs, dan is helaas die mogelijkheid er niet. Dan kan je niet tot hen spreken, hoofdstuk 3 vers 1. En ik, broeders, kom tot u niet spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondigen in Christus. Ja, dan kan je dat woord niet kwijt. En dan is er dus ook allerlei verdeeldheid. Ik ben van Apollos. Ik ben van Paulus. Ik ben van Kefers. Ik ben van Christus. Allemaal groepjes. En ook al zie je soms in plaatselijke gemeenten dat zich dat niet zo uit, toch zie je vaak in heel veel plaatselijke gemeenten dat er toch groepjes, vorming optreedt. Kliekjes, vorming optreedt. Bepaalde broeders, bepaalde zusters die het blijkbaar heel goed met elkaar kunnen vinden, wat een groepje met elkaar vormt en die eigenlijk kritiek heeft, toch weer op een ander groepje in zo'n gemeente, enzovoort, enzovoort. Daar moeten we voor oppassen, want het is een teken, een uiterlijk teken, ja, hoe vroom we onszelf misschien ook vinden, of hoe geestelijk, hè, maar toch een teken van dat we vleeselijk zijn, hè, dat we aardsgericht leven. Ja, dat was bij de Corinthiërs toch wel heel ernstig, want die verdeeldheid, die uitte zich ook bijvoorbeeld in bij die maaltijd des Heren. Hè? In 1 Korinthe 11 lees je over die verdeeldheid bij de maaltijd des Heren. 1 Korinthe 11, vers 17. 1 Korinthe 11, vers 17. Nu ik dit voorschrijf, moet ik er tevens mijn afkeuring over uitspreken, dat uw samenkomsten niet tot zegen, maar tot schade zijn. Want voor eerst is er, naar ik hoor, wanneer gij als gemeente samenkomt, verdeeldheid onder u. Dan heb je die verdeeldheid. En als een gemeente verdeeld is, dan zijn samenkomsten helemaal niet tot zegen, maar juist tot schade. En ten dele geloof ik dit, want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken wie onder u de toets kunnen doorstaan. Wanneer gij dan bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd des Heren, want bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen deel, zodat de een hongerig is en de ander dronken? Hebt gij dan geen huizen om te eten en te drinken? Of minacht gij zozeer de gemeenten Gods, dat gij de behoeftigen beschaamd maakt? Je ziet, het uit zich ook bij, ja, allerlei zaken allemaal die die mis zaten rondom die maaltijd des Heren die men in die gemeente vierde. Ja, die verdeeldheid was er ook de oorzaak van dat de samenkomsten heel wanordelijk verliepen. Er waren ook heel veel problemen rondom de geestelijke gaven, de charismata die men bezat. En die geestelijke gaven gebruikte men eigenlijk verkeerd, want die geestelijke gaven die gebruikte men om ermee te pochen. Om als het ware zich verheven te voelen boven de ander. De een die was nog trotser op zijn geestelijke gaven dan de ander. En ze vonden allemaal dat hun geestelijke gaven die ze zelf dan hadden, dat die belangrijker was dan alle anderen. En u moet zich maar voorstellen, als er een samenkomst was, dan verdrongen ze elkaar bijna van het podium, dat ze zeiden, ik wil het woord, of nee, ik wil mijn gaven tentoonspreiden, en jij moet even wachten. En zo was er een hele wanorde in dat samenkomen. En dat kwam door die verdeeldheid, dat zat erachter. Paulus moet dan in 1 Korinthe 12, gaat hij daar dan op in, het hele hoofdstuk op die geestelijke gaven, ook 1 Korinthe 13 en ook 1 Korinthe 14, drie hele grote hoofdstukken, wijdt hij aan die geestelijke gaven in de gemeente van Korinthe. Hoe ze dat dienen te gebruiken en hoe het helemaal niet gaat om daar nou zo eerzuchtig mee om te springen. Die verdeeldheid onderling, ja, die ging zelfs zo ver dat als men onderlinge geschillen had, dat die notabene voor de aardse rechter werden uitgevochten. In 1 Korinthe 6 lees je dat. 1 Korinthe 6, vanaf vers 1. 1 Korinthe 6, vanaf vers 1. Durft iemand uwer wanneer hij iets heeft met een ander, recht zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? Of weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? Weet gij niet dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen? Indien gij alledaagse geschillen te berechten hebt, laat gij dan hen zitting nemen die in de gemeente niet in tel zijn? Ik zeg het om u te beschamen. Is er dan bij u geen enkel wijs man die uitspraak zal kunnen doen tussen broeders? Zoek nu de ene broeder recht tegen de andere, en dat bij de ongelovigen? Maar dan is de zaak voor u reeds geheel verloren. Dan zijt gij tegen elkander dat gij tegen elkander rechtszaken hebt. Waarom leidt gij niet liever onrecht? Waarom laat gij u niet liever tekort doen? Maar zelf doet gij onrecht en doet gij tekort en dat aan broeders. Ja, dat is eigenlijk niet te geloven. Dit is eigenlijk hemelschrijend. Dat mensen hier in die gemeente onderlinge geschillen hadden en dat ze in Paulus' ogen zelfs onbetekende dingen, maar dat men daar gewoon naar de aardse rechter mee ging en elkaar gewoon voor de rechter sleepte en daar hun recht probeerde te halen. Paulus zegt, je kan toch veel beter, dan is er dan geen wijs man in jullie midden die recht kan spreken? Of is het dan eigenlijk nog niet veel beter dan ook al word je gepasseerd, en ook al word je onrecht aangedaan, is het dan niet veel beter om dat onrecht maar voor lief te nemen? Dat is eigenlijk nog een veel betere houding. Maar goed, dat was bij de Oekraïners niet te zoeken. Er was een echte verdeeldheid onder hen, die zich heel buitensporig wel in de praktijk uitte. Dat men zelfs met elkaar voor de aardse rechter in Korinthe daagde. Naast die onderlinge verdeeldheid, die zich dus uitte in een wanordelijk samenkomen, een gebruik van die maaltijd des Heren die voor geen meter klopte. Allerlei geestesgaven die maar tentoon werden gespreid en dat men onderling daarover verdeeld was, dat men die gaven ook helemaal verkeerd gebruikte in die gemeente. Hè? En die groepjesvorming van ik ben van hem en ik ben van hem en ik ben van hem. Ja, dat was eigenlijk een hele trieste situatie, maar die uitte zich ook in heel veel oneenigheid over heel veel onderwerpen. Want de een die vond dit en de ander die vond dat. En wat heb je nou eenmaal? Ja, als er groepjes zijn, als er verdeeldheid is, ja, dan zal ik maar zeggen, stel dat twee broeders over een onderwerp A allebei hetzelfde zouden denken, hè, over dat onderwerp. Eigenlijk zijn ze in hun hart het hart roerend met elkaar eens, maar omdat broeder A behoort tot groepje, tot het ene groepje en broeder B die behoort bij het andere groepje, nou bij voorbaat al, als broeder A vindt dat het zus is, dan ben ik het natuurlijk helemaal niet met jou eens en dan denk ik er heel anders over. Die verdeeldheid die uit zich ook direct in oneenigheid over allerlei bijbelse onderwerpen, bijbelse thema's. Daar uit zich ook, die verdeelt het ook gelijk in. Men wil het absoluut niet met elkaar eens zijn. Ook al is men zich zelfs in het hart met elkaar eens, als maar zodra men bemerkt dat hij die mening is toegedaan, dan ben ik natuurlijk gelijk een andere mening toegedaan. Dat is triest, maar dat is wel de praktijk. En dat zien we natuurlijk in onze dagen net zo. Bijvoorbeeld heb je daar het verschilpunt van, dat moet hij behandelen. Daar krijgt hij ook een vraag over, hè, Paulus, in die brief die Corinthiërs aan hem schrijven. In hoofdstuk 8, 1 Corinthiërs 8. Waar 1 Corinthiërs, we gaan het niet allemaal met elkaar lezen, want dat gaan we nog wel in de toekomst met elkaar doen. Ik stip het alleen maar aan. Maar men heeft oneenigheid over, in 1 Corinthiërs 8, over het eten van offervlees. Dat was, zeg maar, voedsel wat aan de afgoden geofferd werd in die tempels. Nou, die stenen afgoden, die aten dat natuurlijk niet zelf op. Dus al dat vlees, dat bleef allemaal over. En je kon, ik zal maar zeggen, aan de achterkant van zo'n tempel, daar kon je dat vlees bij de slager van die tempel, heel goedkoop, wat geofferd was, gewoon kopen en zelf oppeuzelen. Nou, dan waren er weer sommigen onder de Corinthiërs die zeiden van, dat mag je wel doen. En anderen zeiden, nee, dat mag je niet doen. Hè? Daar was verschil van inzicht over. Nou, Paulus gaat hier dan daarop in. Een ander punt is, we hebben vele keer onderzocht en gezien, ja, dat daar een tempel stond in Korinthe, de tempel van Afrodite, met 1000 prostituees, zowel mannen als vrouwen en schandknapen en ik weet niet wat allemaal, ja, waar allerlei prostitutie bedreven werd. Ja, was verschilpunt van, kon je daar nou aan deelnemen? Kon je nou hoererij bedrijven? Of moest je dat niet doen? He, ook zo'n geschilpunt. Dat lees je bijvoorbeeld in 1 Korinthe 5. 1 Korinthe 5 vers 1. Waar die zegt, inderdaad, men spreekt van hoererij onder u. Dat sprak dus van hoererij onder de gemeente van Korinthe. Het kwam daar gewoon voor. En 1 Korinthe 6, vers 12. 1 Korinthe 6, vers 12. Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten. Het voedsel is voor de maag en de maag voor het voedsel. En God zal zowel het een als het ander te niet doen. Maar het lichaam is niet voor de hoererij, doch voor de Heere, en de Heere voor het lichaam. God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan leden van Christus wegnemen, om er leden ener hoer van te maken? Volstrekt niet, of weet gij niet dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is? Want, zegt hij, die twee zullen tot één vlees zijn. Maar die zich aan de Heere hecht, is één geest met hem. Vliet de hoererij. Elke andere zonde die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt, want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam. Ja, begrijpelijk wel, onder zo'n stad als Korinthe, waar men, ja, normen en waarden zijn er heel erg gedaald in die maatschappij. Men vindt het heel gewoon, die hoererij. Maar je ziet dat Paulus hun hiervoor moet waarschuwen. Maar dat men dat dus bedreef. Net zo de noodzaak over het huwelijk. Want op dat morele terrein, ja, was er veel mis. Niet alleen die hoererij, maar ook in 1 Korinthe 7 moet hij een heel hoofdstuk schrijven over het huwelijk. Hè? Wat nu de punten betreft waarover gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn met het oog. Op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Dan gaat hij dan helemaal in op het huwelijk en de positie van het huwelijk in het bijzonder in die dagen voordat de wederkomst van Christus zal plaatsvinden. Hij heeft het dan over gehuwden en over ongehuwden en over het trouwen en het niet trouwen in heel dat hoofdstuk. Een ander punt waarvan sommigen ook weer van mening verschilden, was niet alleen het eten of wel of niet eten van offervlees, het wel gaan of niet gaan naar de tempel voor hoererij te bedrijven, was niet alleen of je wel of dat je niet moest huwen, maar was ook de kwestie over de opstanding. Daar verschilde men ook erg van mening. In 1 Korinthe 15 vers 12... dan kan je lezen dat sommigen de opstanding verloochenden. Ze niet geloofden dat er een opstanding der doden zou plaatsvinden. 1 Korinthe 15 vers 12. Indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Nou, sommigen die geloven dus niet dat er een opstanding der doden is. Anderen weer wel. Maar sommigen ook weer niet. En ook Paulus gaat weer een heel hoofdstuk schrijven over de opstanding, heel 1 Korinthe 15. Ook weer een ander geschilpunt is het punt van Paulus' apostelschap. Ja, dat werden sommigen daar in twijfel getrokken. Die zeiden, ja, Paulus is helemaal geen apostel. En we hebben wel meer gezien dat dat vaker voorkwam. Ook onder de Galatiërs moest hij zich verdedigen. Maar hier ook in de gemeente van Korinthe waren ook sommigen die zeiden van, die Paulus, dat is helemaal geen apostel. En ook daar wordt weer een heel hoofdstuk aan gewijd. 1 Korinthe 9. 1 Korinthe 9. Waar Paulus zegt, ben ik niet vrij, in vers 1, ben ik niet vrij? Ben ik geen apostel? Heb ik niet Jezus onze Heer gezien? Waarom zegt Paulus dat? Omdat er sommigen zeggen van, hij is geen apostel. Hij heeft de Heer Jezus helemaal niet gezien. Hij zegt, zijt gij niet mijn werk in de Heere? Indien ik voor anderen geen apostel ben, voor u toch zeker wel? Ja, er waren sommigen die zeiden, hij is helemaal geen apostel. Maar voor die Korintiërs toch zeker wel. Hij heeft die gemeente gesticht. Hij is daar op bezoek gegaan. We hebben de verleden keer dat gezien in Handelingen 18. Hè? Hoe hij daar kwam voor het eerst. En daar sprak in die gemeente. Of tenminste in die stad. Zodat mensen tot geloof kwamen. Ja, er zijn nog die geschilpunten. Allemaal over die gaven. Die geestesgaven. Waarin die dus in drie hoofdstukken. 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 13. En 1 Korinthe 14 uitgebreid op het juiste gebruik van de charismata van de geestesgaven ingaat. U zult wel denken, het is wel heel erg veel. Ja, het is inderdaad heel erg veel. Paulus moet heel wat onderwerpen punt voor punt afgaan. Dat zullen we ook wel zien, als we door de brief helemaal hoofdstuk na hoofdstuk heen gaan. Wat wel aardig is, hij beantwoordt dus de vragen ook die de Korintiërs aan hem stellen. Hij heeft, aan de ene kant heeft hij gehoord van wat er allemaal mis is in die gemeente van Korinthe. Daar gaat hij op in. En dan begint hij met de verdeeldheid. Dan gaat hij in op wat hij niet aan kwijt kan. Daarna gaat hij dan ook tevens in op alle geschilpunten die uit die verdeeldheid voortkomen. Alles wat hij gehoord heeft. Vermengd met alle vragen die hij uit die brief van de Korintiërs gekregen heeft. Hij doet het ook echt punt voor punt. In het Grieks is dat wel heel mooi te volgen, want daar staat steeds in het Grieks de woorden peri de. Dat betekent aangaande dit punt, of je kan ook vertalen betreffende dit, betreffende dat, of wat betreft dit, wat betreft dat. Dat zie je steeds terugkomen. Bijvoorbeeld 1 Korinthe 7, wel leuk om dat even te zien, niet altijd goed vertaald, maar 1 Korinthe 7 vers 1. Daar kan je dat heel goed zien. Wat nu de punten betreft waarover gij mij geschreven hebt. Daar vind je in dat zinnetje peri de. Ze hebben het vertaald hier, wat nu de punten betreft. Betreffende deze punten. Peri de. In vers 25 gebruikt hij het weer. Van 1 Korinthe 7. Voor de jonge dochters heb ik geen bevel van de Heere. Maar ik geef mijn mening als iemand die door de ontferming des Heeren trouw is. Eigenlijk zou je kunnen vertalen. Wat de jonge dochters betreft, heb ik geen bevel van de Heeren. Betreffende de jonge dochters, betreffende de ongehuwde. Hè, zo zou je het beter kunnen vertalen. Ook hoofdstuk 8 vers 1. Wat het offervlees aangaat. Betreffende het offervlees, peride, hè? Wat het offervlees aangaat, weer zo'n punt, hè? Dat wordt aangaande, betreffende dit punt. Zo ook hoofdstuk 12, vers 1. Niet zo wonderlijk dat er steeds staat aan het begin van de hoofdstuk, want zo hebben die hoofdstukken ook geschreven, omdat er weer een nieuw punt kwam. Hoofdstuk 12, vers 1. Ten aanzien van de uitingen des geestesbroeders, de charismata. Ja, je zou kunnen zeggen, betreffende de uitingen des geestesbroeders, beter vertaald, wat betreft de uitingen des geestesbroeders, aangaande de uitingen des geestes, begrijpt u? Weer een punt, betreffende dit punt. Ook hoofdstuk 16, vers 1. Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, we weten dat Paulus een inzameling onder al die gemeenten hield, voor de gelovigen in Jeruzalem. En hier gaat hij weer een punt doen. Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft. En zo ook nog in vers 12. Wat broeder Apollos aangaat. Betreffende broeder Apollos. Die voorganger is erg geknakt blijkbaar. Want er staat in vers 12. Wat broeder Apollos aangaat. Hem heb ik herhaaldelijk verzocht met de broeders tot u te gaan. Nog hij wenste bepaald niet nu te gaan, maar hij zal gaan zodra het hem gelegen komt. De man is blijkbaar toch helemaal afgeknapt op die gemeente voor Korinthe. Hij zegt, ik ga wel, maar nu even niet. Ja, kan me wel iets bevoorstellen hoor. Als ik de situatie van die gemeente voor Korinthe meemaak, jongen. Dan moet je wel als prediker en als voorganger een huid hebben als een olifant, zo dik, om daar in staan te kunnen blijven in dat geroezemoes en die verdeeldheid en die oneenigheid. Het viel niet mee voor die Apollos. En Paulus moet hem echt opwekken om weer naar Korinthe te gaan en ze te bezoeken met een delegatie. Maar goed. Goed, als we het nou allemaal zo zien, dan zou je zeggen, ja, er zit best wel een structuur in deze brief. Ja, er zit een structuur in deze brief. Je zou kunnen zeggen dat Paulus begint met een inleiding. De inleiding die bevindt zich in hoofdstuk 1 natuurlijk. Vanaf vers 1 tot en met vers 9, waarin het wachten op de nabije komst van de Heer Jezus wordt onderstreept door hem. Waar hij ook tot uitdrukking brengt van wie de Korintiërs waarachtig eigenlijk in de Heere zijn. Wat hun staat is in de Heere. Niet wat hun toestand is in de Heere. Nee, hun staat in de Heere. Lees maar. 1 Korinthe 1 vers 1. En dan leg ik wat nadruk op bepaalde woorden. Paulus, een geroepen apostel van Christus Jezus, door de wil van God, en Sosthenes, de broeder aan de gemeente Gods te Korinthe, en aan de geheiligden, dat is nogal wat, in Christus Jezus, de geroepen heiligen, met allen die allerwegen de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, hun en onze Heere genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Ik dank God in alle tijden over u, vanwege de genade Gods die u in Christus Jezus geschonken is. Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem. In alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave, charismata, geestesuiting tekort komt, terwijl gij uitziet, en heb je de nabije komst van Christus, de wederkomst, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus, hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot een gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. Dit is staat, daar begint hij mee. Dit is hun staat, ze zijn geroepen. Hij is een geroepen apostel, maar zij zijn ook geroepen. En hij spreekt ze op die roeping aan. Hij spreekt ze op hun staat aan in Christus. Dat ze in elk opzicht rijk zijn geworden in hem. Vanwege de genade Gods die hen is geschonken. Die is enorm. En ze zijn rijk geworden in alle woord en alle kennis. En ze hebben ook al die genadegaven ontvangen. En ook Christus zorgt ervoor, dat is zijn trouw, dat zij onberispelijk zullen zijn op de dag van de Heer Jezus Christus. Maar natuurlijk, dat is niet hun toestand. En hier zie je eigenlijk een prachtig voorbeeld van, in de eerste Korinthebrief, hoe er een verschil kan zijn, en dat we dat nooit moeten verwarren met elkaar. Dat is onze staat in Christus, onberispelijk, geheiligd, geroepen, en onze werkelijke toestand van het hier en nu. Daar kan soms een enorm verschil tussen zijn. En dat zie je wel weer heel duidelijk in de Korinthebrief. Als je dit zoals een overzicht deze morgen dan voorbij ziet gaan, dan word je er eigenlijk wel een beetje triest van die gemeente van Korinthe. Hoe het daar is. Hè? En hoe die gelovigen daar met elkaar het oneens zijn over talloze geschilpunten zijn. En hoe hun wandel in de praktijk is. Dat is, ze leven eigenlijk als onveranderde mensen. Dat is eigenlijk heel erg triest. Maar hun staat in Christus is dat ze geroepen zijn, dat zij geroepen heiligen zijn, dat ze geheiligd zijn in Christus. Wat wil dat zeggen? Geheiligd. Ja, dat is apart gezet. Hè? Afgezonden tot een doel. En dan in het woord afzonderen, daar zit iets in van, we worden afgezonderd van, en we worden gewijd aan. Het is afzonderen van en afzonderen tot. Dan moet je nooit in je leven beginnen met dat van. Want als je daar te veel nadruk op gaat leggen, dat je zegt, ik moet mij eerst gaan afzonderen van. Ja, waar leidt dat dan toe? Nou, dat leidt, als je niet uitkijkt, tot een kluizenaarsbestaan. Hè? Dat leidt ertoe dat je van de wereld gaat afscheiden. Daar zijn ook door in de historie de kloosters door ontstaan. Daar zijn ook de hele... Daar zijn de nonnen door ontstaan. Daar zijn de monniken door ontstaan. Daar zijn de kluizenaars door ontstaan. Die zich als het ware wilden afscheiden van de wereld in een soort vredige omgeving. En dan blijf je daar maar mee bezig. Daar kan je mee bezig blijven en dat lukt je nooit. Zo is het niet. Wat zegt Christus? Christus zegt in zijn hoge priesterlijk gebed in Johannes 17. Johannes 17. Daar zegt hij niet dat wij uit de wereld zijn. En niet de bedoeling dat wij ons uit de wereld terugtrekken. Bijvoorbeeld in een klooster of waar dan ook. Hij zegt in Johannes 17 vers 16. Zij zijn niet uit de wereld, gelijk ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijk gij mij gezonden hebt in de wereld, heb ik ook hen gezonden in de wereld. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Ja, we hoeven ons niet uit de wereld ons te trekken. Nee, we zijn juist in deze wereld. Maar goed, niet om te beseffen, we zijn niet van deze wereld. We zijn van Christus. En waar moet je nou op richten bij die heiliging? Bij die heiliging moet je richten niet op dat we afgezonderd zijn van, en dat je daar in je leven dan allerlei effort in moet steken, om je dan maar af te zonderen van allerlei aardse dingen en wereldse zaken. Nee, we moeten de focus leggen op het punt van, we zijn afgezonderd tot. Heiliging is zeggen van, je bent apart gezet en je wordt ingeschakeld in de dienst van God. Je bent afgezonderd tot hetgeen wat God met je voor hebt. Je bent afgezonderd tot dat je een geheiligde in Christus bent. Je bent afgezonderd tot een staat in Christus. En daar mag je alle aandacht aan geven. En als je daar alle aandacht aan geeft, waar word je dan toe getrokken? Dan word je getrokken tot zijn woord. Want daarin vind je beschreven je staat. Je staat in Christus. Wie je in Christus door genade geworden bent. Rijk in hem. Een rijkdom van genade. Die over je komt. En als je je begeeft naar zijn woord. Ja, dan is wat Christus hier weer zegt. Want hoe vindt in de praktijk onze heiliging dan plaats? Hij zegt in vers 17. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Heilig hen in uw waarheid. Zonder u af. Zonder hen af. Hoe? Nou, door zijn woord tot je te nemen. De waarheid tot je te nemen. Zoals God je in Christus ziet. Zoals God je in Christus kent. De verlossing. Om dat vanuit zijn woord tot je te nemen. Dan ontdek je dat je waarachtig ook geheiligd bent. Dat reinigt je. En dat is het gevolg van het woord tot je nemen. Heiliging vindt in de praktijk plaats door de prediking. Dat is eigenlijk wat Christus hier ook zegt. Ook Paulus zegt dat in Efeze 5. Efeze 5. Vers 25. Efeze 5 vers 25. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen. Wat doet Christus met de gemeente? Hij heiligt haar, hij zet haar apart. Hij zondert haar af tot een goddelijk doel. En hoe doet hij dat? Vers 26. Haar reinigende door het bad, door het waterbad van het woord. Zo doet hij dat. Hij reinigt ons met het badwater van het woord. Het woord reinigt ons. Als je naar een samenkomst gaat of naar een bijbelstudie is of een woordverkondiging, dan gaan we met z'n allen onder de douche. We gaan in bad. We worden gereinigd. Dat is de werking van het woord van God. Dat is altijd de uitwerking. Dan word je bepaald met wie je in Christus geworden bent. Dan ben je niet bezig meer met ik moet mij afzonderen van. En daar kan je dan vanuit je oude mens heel wat effort in gaan steken. En dan kom je er toch in je leven achter dat het toch niet lukt. Nee, we lezen in zijn woord, als je leest waar je toe afgezonderd bent, wie je in Christus door genade geworden bent, en je neemt daar kennis van, en je mag er in het geloof op ingaan, dan mag je dat in het geloof je toe-eigenen, en dan ga je naar huis als een nieuw mens, want je hebt opeens nieuw leren denken. Je hebt als het ware van bovenaf naar jezelf leren kijken, zoals God naar je kijkt, zoals God je in Christus ziet. Zoals je als verloste uiteindelijk bent, ondanks al je fouten. En dat er vergeving is, en dat er verlossing is. En dat Christus waarlijk vrij maakt. En als je dat in je leven ervaart, dan ga je weer blij en huppelend naar huis. En dat is wat het woord doet. Wat de waarheid doet. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En het woord aan de ene kant doet weg en laat zien en snijdt af en is een scherp zwaard en noem maar op. Maar aan de andere kant is het ook balsem voor de wonden. Dat Christus je als ware je opneemt als de barmhartige Samaritaan, je wonden als ware met olie zalft en je naar de herberg brengt. Dat is wat Christus door zijn woord doet. Hij reinigt. En wat doet hij nog meer? Vers 27. En zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat zij heilig is en onbesmet. Heb je het? Heilig en onbesmet. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Stralend. En dan ga je door het geloofje zo zien. Dat allemaal maar genade is. Dat staan in hem. En als je je daarna grijpt, nadat je afgezonden bent tot, dan werkt dat zo uit dat je in die staat gaat staan, omdat je daarin door genade geroepen bent. Je geeft aan die roeping gehoor, je gaat erin staan en Christus geeft je die genade. Ja, dan ben je in de praktijk vanzelf ook afgezonderd van, want dan spreken die aardse wereldse zaken veel minder tot je. En dat is natuurlijk waar Paulus de Korintiërs naartoe moet zien te krijgen met zijn brief. Tot een andere manier van denken. Hij moet ze weer, wat moet hij ze weer brengen? Hij moet ze weer brengen, het evangelie. En wat ik zo mooi vind in de Korinthebrief, dat als die al die hoofdstukken moet behandelen, al die vragen, al die narigheid, hoofdstuk na hoofdstuk, dat hij zegt van ja, mij zijn van u heel wat punten medegedeeld. En ik heb ook heel wat vragen van u gekregen over heel veel punten. Maar hoe eindigt hij zijn brief in 1 Korinthe 15? 1 Korinthe 15. Vers 1. En in het Grieks is eigenlijk dat hetzelfde. En hou uw hand is bij 1 Korinthe 1, want dan klemmen we dat hele stuk van de hele brief ertussen. Want als we die inleiding hebben gehad over de staat van de Korintiërs in Christus, dan zegt hij in 1 Korinthe 1 vers 11, mij is namelijk omtrent u mijn broeders medegedeeld door de huisgenoten van Chloe, en dan krijg je al die narigheid. Mij is omtrent u medegedeeld. Maar nou zegt hij in 1 Korinthe 15, helemaal aan het eind van de Korinthebrief, vers 1. Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dus aan de ene kant zegt hij, er is mij heel wat van u medegedeeld. Maar hij zegt in hoofdstuk 15, maar ik maak u nu wat. Ik deel u nu wat mede. En wat is dat? Dat was het evangelie. En dan moeten ze daar terug. Ik maak u bekend, broeders, hoofdstuk 15 vers 1, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt waarin gij ook staat, door gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt als ik het u verkondigd heb, tenzij gij te vergeefs tot geloof zoudt zijn gekomen. Ja. Ze moeten terug naar het evangelie. En dat is eigenlijk de opbouw van heel die brief. Hij begint met de staat van de Corinthiërs, hun roeping, hun heiliging, door wie ze door genade geworden zijn, rijk, en dat ze onberispelijk zullen staan op de dag van Christus. Daarna gaat hij in over wat hem allemaal medegedeeld is, wat hij allemaal gehoord hebt, ook door middel van de brief die hij van ze ontvangen hebt. Hij beantwoordt alle misstanden. Hij zet heel veel zaken recht en legt allemaal daar zaken uitgebreid aan hem uit. En aan het einde van de brief wijst hij ze weer op dat evangelie. En in hoofdstuk 16, daar eindigt hij dan zelden als hoofdstuk 1, waar hij het had over die openbaring van de Heer Jezus van de hemel. Eindigt hij helemaal aan het eind van 1 Korinthe 16, vers 23, daar zegt hij: Maranatha, de genade van de Heer Jezus zij met u. Mijn liefde is met u allen in Christus Jezus. Maranatha, de Heer komt. Hij begint dus met de staat en de toestand. Hij eindigt daarmee. Hij begint met de openbaring van de Heer Jezus. En hij eindigt ook met de nabije toekomst, de nabije komst van de Heer Jezus. Maranatha, Jezus komt. Goed. De volgende keer, dan gaan we wat uitgebreider natuurlijk naar die hoofdstukken kijken. En dan beginnen we gewoon bij hoofdstuk 1, vers 1. En dan gaan we tekst voor tekst door de Korintherbrief heen. Maar voor vandaag is het zo genoeg. Amen.